mee beleven, of dat nou nu gelijk is of misschien wel later deze week. Van harte welkom en we hopen dat we met elkaar, zowel hier als thuis, ons verbonden voelen met elkaar, maar ook met God onze Heer, de reden waarom we hier bij elkaar zijn. We willen vandaag ook het avondmaal met elkaar vieren, dus het belooft sowieso een bijzondere dienst te worden. En dan wil ik natuurlijk Arjen welkom heten. Dankjewel dat je er bent en dat je deze dienst voor wil gaan. Dan stel ik voor dat we beginnen met een moment van stil gebed, om ook dat wat ons zo bezig heeft gehouden de afgelopen week, hopelijk niet voor het eerst, maar bij de Heer te brengen en ons echt, zodat we ons echt ook kunnen richten op deze dienst in alles wat het met zich meebrengt. Dus laten we een moment nemen van stil gebed en dat zal ik afsluiten. Amen. Dan stel ik voor dat we het eerste lied met elkaar staande gaan zingen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Mooi om hier vanmorgen te zijn, om elkaar te ontmoeten in de naam van de Heer. En we mogen ook weten dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat. En daarom is de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest met ons. Amen. Ik zou willen zeggen, mooi dat jullie er zijn. En ik bedacht ook, ja, wie heet wie welkom? Ik ben natuurlijk hier ook te gast. Maar uiteindelijk zijn we allemaal te gast bij de Heer vanmorgen. En de Heer nodigt ons uit. En ik zie dat er ook een aantal kinderen zijn. Mooi dat jullie er zijn. We gaan het vanmorgen met de volwassen mensen hebben over, het heet heilige tijd, maar het gaat ook een beetje over uitrusten en rust. En jullie zitten helemaal aan het eind van het schooljaar. Ik denk dat jullie nog 1 week naar school moeten, hè? Ja, toch? Oh, niet iedereen. Oh, jullie hebben al vakantie. Oh, dat is lekker. Dan moet je niet te hard roepen naar de andere kinderen, hè? Maar het is soms wel even goed om vakantie te hebben en ook om een tijd te hebben om even uit te rusten. En natuurlijk ook wel de tijd om gewoon leuke dingen te doen. Het is ook natuurlijk niet alleen maar uitrusten. Je doet in de vakantie soms ook wel heel veel. Maar het hoort er allebei wel een beetje bij. En we lezen in de Bijbel dat de Heere God, dat die ook uitrust. Als de Heere God alles gemaakt heeft, de hele hemel en de aarde, dan staat er dat hij op de 7e dag uitrusten van zijn werk. Nou, we gaan daar straks verder met de grote mensen over nadenken wat dat dan betekent. Maar zelfs de Heere God neemt een stapje terug van zijn werk en zegt, oké, nu hoef ik even niet met werk bezig te zijn. Of nu hoef ik even voor ons, nu hoef ik even niet met school bezig te zijn. Of met andere dingen. Maar ik mag even andere dingen doen en uitrusten. En ik heb een lied uitgezocht wat daarover gaat. En dat is van Ellie en Rickert en dat heet Rust maar. En daar gaan we nu naar kijken of met elkaar zingen.
Stil is het water, grazig en groen is de wei. Heilzaam en warm is mijn balsem, stilte als mild medicijn. Rust maar bij mij. Rust maar bij mij. Duister en diep zijn de dalen, eenzaam en kil de vallei. Wees maar niet bang voor het kwade, mijn stok en staf staan je bij. Rust maar bij mij. vrolijk en vol is mijn tafel. Geurig en zoet is de wijn.
Zo naar je eigen ruimte, maar ik wil eerst nog voor jullie bidden. Heer, dank u wel voor de kinderen die hier zijn. De kinderen die verbonden zijn met deze gemeente, ook degenen die er vanmorgen niet zijn. Heer, dat u ze inderdaad aan ons verbonden hebt en dat we ze mogen kennen. Heer, we bidden ook voor ze als het leven soms ook moeilijke dingen kan geven, misschien op school of met vriendjes of in andere situaties. Heer, wilt u dan met uw rust bij ons komen? Wilt u ons troosten? Wilt u ons ook helpen om bij u dat te zoeken, om het van u te verwachten? Heer, ga zo ook met hen mee als ze naar hun eigen ruimte gaan en daar met de leiding ook met elkaar in gesprek gaan, waarschijnlijk over een onderwerp en misschien daar ook iets bij gaan doen. Wilt u dan dat gebruiken tot eer van u, dat ze daardoor u ook mogen kennen? Heer, en zo bidden we dat elke keer als we uw Bijbel openen, ook straks met de grote mensen, dat u daardoorheen tot ons spreekt. En dat we daarvan mogen leren en dat u met uw geest daarmee verder wilt gaan in ons hart. Heer, zo bidden we dat in Jezus' naam. Amen. Ik wens jullie hele goede tijd toe en ik hoop jullie straks weer te zien. We zullen zingen met elkaar: Geprezen zij de Heere. We lezen vanmorgen uit Genesis hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 3. Dus ik denk dat het moet lukken om die te vinden. Dat scheelt dan weer. Genesis 2, de verzen 1 tot en met 3. En laten we voor het lezen een kort moment van stilte nemen om ons hart voor te bereiden op de woorden van de Heer. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Het kwam al even voorbij in het begin van deze dienst. We leven een beetje in de tijd richting de vakantie. En het Engelse woordje holiday, dat gaat eigenlijk terug op holy day. Een heilige dag. Het thema van morgen is ook heilige tijd. Maar als ik kijk naar hoe we onze vakantie soms invullen, dan vraag ik me af in hoeverre die twee dingen, in hoeverre die nog bij elkaar te brengen zijn. Je ziet soms dat het is van, we moeten op vakantie spullen pakken, haast, stress. Met het vliegtuig naar Barbados en dan zit je in zo'n krap ruimte in het vliegtuig. Nou ja, voordat je daar aangekomen bent, ben je al zo gestrest dat je inderdaad een week lang op het strand moet liggen om daar van bij te komen. Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar ik denk wel dat die mentaliteit om alles uit de vakantie te willen halen, dat we daarmee eigenlijk een beetje blijven hangen ook in die mentaliteit die we elke dag hebben. En er wordt wel gezegd, we leven in een 24-uurs economie. Het is eigenlijk, elk moment draait de economie door. Elk moment moet er geld verdiend worden. En je ziet het ook om je heen gebeuren. Om de havenklap rijden de koeriersbusjes met pakketjes door de straat. Het kan nu bijna op elk moment van de dag, op elk moment van de week kan dat zo zijn. Je kan, als je wilt, kun je elke dag, zou je bijna wel naar de supermarkt kunnen gaan. Er zijn zelfs nachtsupermarkten. En anders dan bel je de koerier en dan brengt die je boodschappen langs. En uiteraard zitten daar ook positieve kanten aan. Maar ik denk wel dat doordat alles maar telkens doordraait, dat eigenlijk dat het voor zorgt dat geen moment meer onderscheiden is van het andere moment. Eigenlijk is ten diepste elk moment hetzelfde en is er dus geen onderscheid in tijd meer. En je ziet ook om ons heen, en je ziet het misschien ook wel in je eigen leven, dat het soms ook kan leiden tot een gebrek aan zingeving. Want als alles hetzelfde is, wat doet het er dan toe? Wat doet de tijd er dan toe? Ik denk dat we daar als christenen ook kwetsbaar voor zijn. En daarom wil ik daar vanmorgen wat dieper bij stilstaan. Heilige tijd. En we lazen net de woorden uit Genesis 2. En het volgt natuurlijk op het relaas over de schepping van de Heer. En je zou kunnen zeggen, het begint daarbij met chaos. In Genesis 1 vers 2 lezen we namelijk, de aarde was woest en dood. Duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest. Dus je zou kunnen zeggen, er was een zekere chaos. En God begint daar dan stap voor stap orde in aan te brengen. Hij scheidt het licht van het duister, de hemel van de aarde, het land en de zee. En zo brengt hij langzaam een ordening aan. En je ziet, er zit ook een bepaalde opbouw in. Er wordt eigenlijk naar een bepaalde climax toegewerkt. En na elke dag wordt er gezegd, en het was goed. En het was goed. En dan na de zesde dag wordt er gezegd, en het was zeer goed. Er wordt naar een climax toegewerkt. En je ziet ook dat die dagen eigenlijk met elkaar in verbinding staan. Die eerste drie dagen worden de voorwaarden gecreëerd voor het leven. Ik zei net al, het onderscheid tussen licht en duister, tussen hemel en aarde en tussen land en zee. En dan zie je in de dagen 4 tot en met 6 dat God daar ook het leven in creëert. De dieren, de planten en ook de mens die daar mogen leven. En de vogels, de landdieren. En dus die eerste drie dagen en die vierde tot die zesde dag, die horen eigenlijk bij elkaar. En des te meer springt dan die zevende dag daaruit. Die zevende dag is een aparte dag, een apart gezette dag. En die past eigenlijk niet helemaal in het ritme van die andere dagen. Want wat gebeurt? Er gebeurt eigenlijk niks op die zevende dag. God rustte van zijn scheppingswerk. Het bijzondere is dat dus eigenlijk, dat die eerste zes dagen verwijzen naar die zevende dag. Dat daar inderdaad de climax is. Dat het daarom draait. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is de kroon op Gods schepping. Namelijk, dat hij gaat, als het ware gaat zitten en naar zijn werk kijkt en daarvan geniet. Dat het dan pas goed is als hij naar zijn werk kan kijken. Die zevende dag springt er dus uit. En het feit dat God een stap terug doet en dat hij rust en geniet van zijn werk, dat zie je later in de Bijbel dat het ook teruggepakt wordt richting de mens. Bijvoorbeeld in de 10 geboden, dat ook de mens de opdracht krijgt om die dag apart te zetten, een dag van rust. En je ziet daar ook een sociale component in, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet alleen voor het volk Israël zelf, maar er wordt ook gezegd, ook de vreemdeling die bij jullie woont, ook de slaven, dat is natuurlijk een beetje een complex onderwerp, maar ook die slaven die moesten rusten. En je ziet zelfs dat er ook een link wordt gelegd naar de hele schepping opnieuw. En dat zie je met name in Leviticus. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 25, dat er ook voor de aarde momenten van rust zijn. Dat de aarde niet bewerkt wordt. En dus er zit ook een hele relationele factor in. Het zorgen voor elkaar, het omzien naar elkaar. Het in verbinding staan met elkaar en met de Heer zelf. Horizontaal en verticaal. Dus kort gezegd zou je kunnen zeggen, in zijn schepping zet God tijd apart om te rusten en te vieren. Maar hoe doet hij dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Ik wil aan de hand van de werkwoorden die in dit gedeelte gebruikt worden, wil ik dat dus wat verder gaan bekijken met jullie. En ik begin even met het eerste, voltooien. We lezen namelijk in dat eerste vers en in het eerste deel van vers 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Dus er wordt gezegd, het werd in al zijn rijkdom voltooid. Je zou kunnen zeggen, in zijn geheel. In zekere zin was Gods werk op dat moment af. De essentiële stappen die er nodig waren, die zijn gedaan. En tegelijkertijd, en dat is wel het bijzondere, is er in die schepping nog heel veel te doen. En er wordt ook een uitnodiging naar de dieren en naar de mens gedaan. We lezen namelijk in vers 22 dat God dan de dieren zegent om vruchtbaar en talrijk te zijn. En dat komt opnieuw terug in vers 28 richting de mens. De mens krijgt daarbij ook nog een aparte taak om heerschappij te voeren over de dieren. Dat is overigens ook een complex thema waar ik nu niet heel diep op in kan gaan. Maar het gaat er in ieder geval om. Gods werk is af, maar toch kan er nog heel veel in gebeuren. En het is juist een uitnodiging naar zijn schepping toe om daarin te gaan leven. Maar het bijzondere is dus dat in plaats van dat er na de zesde dag wordt gezegd, Gods schepping is dan voltooid, wordt hier dus gezegd, op de zevende dag had God zijn schepping voltooid. Het was pas af op het moment dat God een stapje terug deed en rustte van zijn werk en keek naar zijn werk en zag dat het goed was. En er wordt natuurlijk op de zesde dag al gezegd, het was zeer goed. Maar op het moment dat God gaat rusten, is het werk af. En als ik dat vertaal naar hoe wij met ons werk omgaan vandaag de dag, en dan kijk ik ook even naar mezelf, denk ja, kunnen we dat eigenlijk zeggen van ons eigen werk? Dat het af is, dat het goed is, dat we even een stapje terug kunnen doen. We zijn toch geneigd om heel erg te blijven hangen in ons werk. En tegenwoordig loopt het werk en laat maar zeggen, wat we dan privé noemen, is natuurlijk een beetje een moderne uitvinding, maar dat loopt ook steeds meer door elkaar heen. Dus je gaat bij wijze van spreken om 5 uur ga je naar huis van je werk. Ik weet niet wat jullie doen, misschien heb je hele andere werktijden. En dan ben je thuis en denk je, oh, ik moet toch nog even mijn mail checken en nog even dit en nog even dat. Het sluipt er heel snel in dat je toch, al is het dan misschien op een wat minder actieve manier, met je werk bezig blijft. En het is ergens heel goed om te zeggen van 5 uur, dan is mijn werk klaar en ik zet nu even een punt achter mijn werk. Het is nu, voor dit moment is het even klaar en voor dit moment is het ook goed. Hoe ontevreden ik misschien ook ben over het werk zoals het er nu voor staat. Het is wel heel belangrijk dat we kunnen zeggen, voor nu is het af. Voor nu is het goed genoeg. En ik pak het op een ander moment weer op. En dat perfectionisme, dat zit heel diep. Ik denk, Lak, het is, wie van jullie ziet zichzelf als een perfectionist? Je hoeft je niet te schamen. Nou, de rest weet het nog niet van zichzelf, zou je kunnen zeggen. Ik ben zelf ook een perfectionist van het allerergste soort. Ik vouw dus de was. Hè, dat is op zich ook, dat durf ik hier wel te zeggen, maar een beetje aarzelen. Maar mijn kinderen die willen mij daar nog wel eens mee helpen. En dan zou je zeggen, wat mooi, dat is goed dat die kinderen dat doen. Maar als zij mij dan helpen, dan leggen ze, zeg maar, dan maakt ze een soort propje, zeg maar. En dan legt ze dat zo neer. En als ze dan even niet kijken, dan ga ik dat snel verbeteren. En soms betrappen ze me daar ook op. Dat is altijd een beetje een lastig moment. Maar nou ja, dat zit heel diep in ons. Erger nog misschien, hier zou je misschien nog voor kunnen zeggen, ja, het moet ook een beetje netjes in de kast, want anders past het niet en zo. Hè? Maar als mijn vrouw de vaatwas inruimt, en dan denk ik, ja, dat doet ze niet goed, hè? Want zij doet natuurlijk, doet dan zeg maar, ja, ja, hè? Ja, 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 ja. Precies. Precies. Ja, nou ja, daar moet je een bepaalde logica voor hebben. En dat moet natuurlijk wel precies op die manier. En als het anders gebeurt, hè, dan ben ik dus echt geneigd om dat dan weer te gaan veranderen. Ja. Ik zeg dit met diepe schaamte, hè, begrijp me goed. Hé, maar ik denk wel, ik zeg het nu ook een beetje, het is ook goed om daar een beetje over te kunnen lachen naar jezelf, maar ik denk het kan soms ook wel echt wel in de weg zitten en het kan ons ook soms echt, het kan ook een last zijn. En dan denk ik, het kan zo goed zijn om te kunnen zeggen van oké, ik leg mijn werk even neer. Die vaatwasser die helemaal rommelig die zet ik gewoon zo aan. Het is, hè? Of nou ja, maar je snapt het punt. En toch kan het ook de vraag oproepen van, heeft dat rust nemen en het loslaten van je werk, heeft dat ook niet iets heel onverantwoordelijks? Natuurlijk, ik denk dat iedereen van ons zal zeggen van, ja, rust, natuurlijk is dat belangrijk, hè? Maar misschien dat je toch al snel zo, we moeten ook niet lui worden, hè? Dus, en dat je dan toch altijd een beetje een bepaald soort gejaagdheid houdt van, ja, oké, ik ga wel eventjes even zitten, even een kopje koffie drinken, maar dan moet ik daarna wel meteen weer door. En dat je dan eigenlijk toch in die actieve stand blijft, om het maar zo te zeggen. En dat je dan eigenlijk nooit echt goed een moment van rust neemt. En misschien voelt het soms ook wel een beetje zo van, ja, is het ook niet een soort luxe product, hè? Dat wij hier in het Westen de luxe hebben om af en toe op vakantie te gaan, terwijl er ook mensen zijn die dat gewoon überhaupt niet kunnen doen, die ofwel niet kunnen betalen of in een situatie zitten waarin ze die kans überhaupt niet krijgen. En dat kan soms ook een bepaald schuldgevoel oproepen van, ja, dan ben ik op vakantie en die of die, die kan dat helemaal niet doen. En toch denk ik dat het wel belangrijk is, te midden van al die onvolkomenheid, zeg maar, van ook de wereld waarin we leven, ook het onrecht wat daarin heerst, dat we toch voor onszelf wel echt die momenten kunnen nemen, dat we een stap terugzetten om echt tot rust te komen. En dan kom ik inderdaad ook bij dat tweede punt, het rusten zelf. We lezen dat dan in dat tweede deel van vers 2. Op de zevende dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en hij heiligde die. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Ja, hoe zal dat eruit gezien hebben, hè? Dat God rust van zijn scheppingswerk? Ligt God helemaal uitgeput van al dat harde werk wat hij gedaan heeft? Overigens krijg je hier die indruk helemaal niet, hè? Want God die schept ook door te spreken, hè? God sprak en het was er. Dus ik denk, het gaat hier helemaal niet zozeer om God die uitgeput is. Het woordje wat hier gebruikt wordt, ja, het is eigenlijk een beetje een soort werkwoordsvorm van sabbat. Je zou kunnen zeggen, God sabbatte van zijn werk. En je zou het ook wel kunnen vertalen met, God stopte met zijn werk. En dat er zeg maar een duidelijk onderscheid is
Dus het moment dat God aan het werk is en het moment dat hij dat niet doet. En dat sluit natuurlijk heel erg bij het vorige punt aan, maar dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. En net als die, wat ik eerder noem, het onderscheid tussen licht en duister, dat hier opnieuw God aan het ordenen is. En dat er een moment van rust is. Ik denk dat dat wel heel wezenlijk is, dat je werkelijk een moment van rust kan vinden. Er wordt wel gezegd dat als we rusten, is dat niet zozeer dat er helemaal niks gebeurt in ons brein of in ons lichaam, maar wel dat er, ja, je zou kunnen zeggen, een ander deel van je brein aangaat. Er wordt wel gezegd dat je hebt zeg maar het actieve brein, zo noem ik het dan maar even. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Stel dat ik hier de weg oversteek en er komt een auto aan. Dat ik die schrikreactie heb, dat is het actieve brein. De reflex die je hebt, dat is natuurlijk een hele belangrijke functie in ons lichaam. Alleen als die telkens aanstaat of als die telkens wordt aangesproken, dan raak je op een gegeven moment uitgeput. Dus je kan niet telkens in die actieve stand staan. En daarom is er ook, en dat noemen ze geloof ik wel het archiverende brein. Die moeilijke termen mag je allemaal vergeten. Hè? Maar in ieder geval een deel waarin, als we in de ruststand staan, dat je, dat je gaat bezinnen, dat je dingen gaat verwerken, en dat dingen op hun plek komen. En het is natuurlijk wel bijzonder wat hier gebeurt. Hè? Dus er wordt gezegd van God stopte met zijn werk of rustte van zijn werk op die zevende dag. Heb je je wel eens beseft dat als God dan de mens is op de zesde dag geschapen heeft, dat dat eigenlijk betekent dat meteen die eerste dag daarna voor de mens was dat al een rustdag. En dat zit sowieso, zit die gedachte wel heel erg in het Jodendom, dat de dag begint namelijk in het Jodendom als de zon ondergaat. Dus als het donker is. En dat is natuurlijk meestal het moment dat we gaan rusten. Als, misschien nog even op de bank, hè, maar, en gaan slapen. Maar dat betekent dus dat er eigenlijk een soort logica in zit van je gaat eerst rusten en dan begint de dag. En in die nacht is eigenlijk al van alles aan de gang. De schepping komt al tot leven. Je hoort 's ochtends de vogels al fluiten. En de bloemen die openen zich. De schepping is al begonnen als wij als mens 's ochtends wakker worden en onze bijdrage daarin mogen leveren. Dus je zou kunnen zeggen, het begint bij het ontvangen. Het begint bij genade, zou je kunnen zeggen. Het leven is een geschenk in de eerste plaats. En vanuit dat geschenk mogen wij als mensen in beweging komen, mogen wij ook onze bijdrage leveren. Maar dat is wel een belangrijke volgorde. Je zou kunnen zeggen, het leven is een geschenk en dus niet een bezit. Als het leven een bezit zou zijn, dan zou het dus heel erg van ons afhangen. En dan begint het inderdaad bij wat wij als mens presteren. En dus dan ga je de dingen aflezen aan wat je presteert in plaats van wie je bent. Maar als het leven als geschenk begint, dan weet je je afhankelijk van de schepper. God heeft het leven gemaakt. En we mogen het van hem ontvangen. En ja, we hebben daar een verantwoordelijke positie in gekregen. Er is ook helemaal niks mis met hard werken. Als je maar dat onderscheid kan maken met ook het uitrusten van je werk. Dat je kan zeggen van, op het moment dat ik werk, dan werk ik. En dan zet ik me daar ook helemaal voor in. Maar op het moment dat ik rust, dan rust ik. En dan ga ik niet allemaal andere dingen doen. Ik las dat ongeveer 1 op de 6 à 7 mensen in Nederland heeft burn-out klachten. Dat is een enorm aantal. En dat gaat alleen nog maar over mensen die burn-out klachten hebben. Dat gaat niet over mensen zeg maar, die zich regelmatig gestrest voelen, maar nou ja, nog niet direct het idee hebben dat te veel wordt. Maar ook dat kan al een behoorlijke belasting zijn. Dus je ziet dat de manier waarop we leven in ons deel van de wereld, dat we dat als mensen eigenlijk helemaal niet kunnen behappen. En dat heeft overigens niet alleen met werk te maken. En dat heeft ook met allemaal andere dingen te maken. Ik zou 1 ding eruit willen lichten en dat is, je raadt het misschien al, de manier waarop we met beeldschermen omgaan. En dan telefoon in het bijzonder. De telefoon, het schijnt dat we gemiddeld 150 keer per dag op onze telefoon kijken. Dat is gemiddeld, hè? Dus dat is ook, zeg maar, dat zijn ook de mensen die 2 keer per dag op hun Nokia kijken of ze een sms'je hebben ontvangen. Dus voor sommige mensen is dat nog veel, hè? Dat is 3 uur per dag, gemiddeld. En dan heb ik het alleen nog over de telefoon, hè? Want dat gaat ook. Daarnaast kijk je waarschijnlijk op je werk, op je laptop. En je kijkt op je tablet of op je televisie of nou ja, noem maar op. Dus we kijken heel veel naar schermen. En een belangrijk probleem daarvan is dat we dus ook daarin telkens actief blijven. Hè? Want je zoekt eigenlijk telkens afleiding. In plaats van dat we ook echt een moment van stilte hebben waarin, nou ja, wat ik noemde, dat archiverende brein de dingen op zijn plek kan zetten, zijn we geneigd om afleiding te zoeken en dan kan ons lichaam nog steeds niet tot rust komen en ons brein. En daarom is het zo belangrijk dat we soms momenten hebben waarop dat wel kan. En ik zeg dit heel kritisch naar mezelf ook, hoor. Ik verbaas me soms over hoe dom je kan zijn. Nee, maar als ik mijn kinderen bijvoorbeeld van school ophaal en ik moet even een minuutje wachten, het eerste wat je doet is, telefoon komt tevoorschijn. We kunnen gewoon niet even 1 minuut gewoon even stilstaan en even niks doen. Het lukt ons gewoon niet meer. Ik was gisteren in de sauna. Dat was badkledingdag, dus toen durfde ik het wel aan. maar wat ik wel mooi vond, in de sauna, je mocht je telefoon niet in die hele ruimte niet meenemen. En het voelt ergens heel erg betuttelend. Je hebt ook heel erg de neiging om in opstand te komen en zo. En om dat toch stiekem te doen. Maar het geeft ook heel veel rust. Want het feit dat het niet toegestaan is, weet je, oké, dan is hij ook weg. En dat is zo gek, want je gaat ineens normale gesprekken voeren en zo. Er was ook een bad daar, een kruidenbad, en daar mocht je niet praten. En dat is geniaal, hoor, want dan ga je dus. Ik was er met mijn vrouw, dus nee, grapje. Zij zegt nu hetzelfde over mij. Nee, dat is gauw. Maar het is maar wel van een moment dat het echt stil is. En dan word je dus gedwongen. Dan word je gedwongen om echt even in de rust, in de bezinning te komen. En ik gun het iedereen, laat ik het zo zeggen, om die momenten te hebben. En misschien moeten we onszelf daar soms ook in helpen. Dat we even die telefoon aan de kant leggen. Mirjam van der Vecht zegt in haar boek De Kracht van Rust, je moet soms onbereikbaar zijn om bereikbaar te zijn. Ja, als we altijd bereikbaar zijn, komt er vanzelf een moment dat we niet meer bereikbaar zijn. Omdat ons hoofd zo vol zit. En dan kan iedereen van alles tegen ons zeggen, maar dat horen we gewoon, dat gaat hier erin en daar eruit. En ik denk, als we bewust momenten kiezen waarvan we zeggen, oké, op dat moment ben ik even niet bereikbaar. En is mijn telefoon ook even weg? Of desnoods staat hij op stil en bij hoogst urgente dingen, hè, dat kan natuurlijk nodig zijn, maar dan belt iemand maar, hè, als het echt belangrijk is. Maar dan ben je in ieder geval even onbereikbaar, zodat je kan opladen en op een ander moment echt bereikbaar kan zijn. We gaan nog één laagje dieper. En dat zijn de laatste twee werkwoorden. In vers 3 lazen we dat net al. God zegende de zevende dag en hij heiligde die. Zegenen en heiligen. Dat zegenen, dat komt in hoofdstuk 1 al terug. Dat heeft te maken ook met die opdracht van vruchtbaarheid voor de mens en de dieren. Dus je zou kunnen zeggen dat ze tot hun doel komen. Dat zit daar wel een beetje in. En als God dan die zevende dag zegent, zit daar ook de bedoeling in. Dat die dag die bedoeld is om te rusten, dat die tot zijn doel komt. En God heiligde die. Heiligen betekent ten diepste apart zetten. Als we op de snelweg rijden, dan is de vluchtstrook is heilig. Die is apart gezet. Daar mogen we niet op rijden. Tenzij er een bijzondere situatie is. Maar als die niet heilig is, dan kan die niet aan zijn doel voldoen. Als de ambulance daar met sirenes overheen moet. Apart zetten. En zo zet God dus die zevende dag apart. En je zou kunnen zeggen, er komt eigenlijk een breuk in de tijd. Een onderscheid in de tijd. Het ene moment is duidelijk anders dan het andere. Ik ga even terug naar het begin waar ik zei van als dus alles telkens maar op dezelfde manier doorgaat, dan is alles, klont het als het ware samen. Dat is wat je in een 24-uurs economie ziet. En ik zou willen zeggen, laten we in opstand komen tegen de 24-uurs economie. Laten we momenten heiligen, waarin we zeggen van op dat moment wil ik even niet aan de economie meedoen. En wat is het toch mooi? Het is toch een zegen dat wij hier vanmorgen zijn. En even niet in de verleiding zijn om iets te bestellen op bol.com of noem maar op. Ik zeg niet dat daar iets mis mee is, maar ik denk wel dat het belangrijk is om het juiste moment daarvoor te zoeken. Een breuk in de tijd. Je zou ook kunnen zeggen, God brengt hier, God heiligt de tijd. En als het ware brengt God ook een heilig ritme aan. En hier zie je dat in de wekelijkse cyclus. En dus is in de week, elke week, een dag die apart gezet is. En door dat ritme worden wij als mensen geholpen om in dat onderscheid in de tijd aan te brengen. En dat die dag bepalend wordt voor de andere dagen. En je ziet dan verderop in de Bijbel, ik verwees net al even bijvoorbeeld in Leviticus, dat er dan ook momenten van de grote feesten zijn in het Jodendom. Het paasfeest, het Pinksterfeest en noem maar op. En dat waren oorspronkelijk oogstfeesten, waar ook die belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël aan verbonden werden. Het paasfeest, God die zijn volk uit Egypte had bevrijd. Bevrijding uit de slavernij. Denk even aan die 24-uurs economie. Ook Egypte was dat, maar dan opgelegd. Het Pinksterfeest, waarin gaandeweg ook het feest van de Torah. Ze zeggen eigenlijk ook van, waarschijnlijk was het moment dat Israël de wet van God ontving op de berg de Horeb, inderdaad 7 weken na dat paasfeest. En zo zie je dus dat er ook in de jaarlijkse cyclus, zou je kunnen zeggen, dat daar dat ritme wordt aangebracht. En dat zien we natuurlijk ook in de grote christelijke feesten. Pasen, Pinksteren, Kerst. En ook dat daar zeg maar tijden van vasten en feesten zijn, de 40 dagen tijd en advent, die ons voorbereiden op die grote momenten waarin we stilstaan bij Jezus' komst naar deze wereld met kerst, zijn kruisiging en zijn opstanding met Pasen en ook de komst van de geest met Pinksteren. En wat is het toch, wat hebben we dat toch ook nodig, dat we daarbij stil worden gezet? En ik zou er echt voor willen pleiten om dat ja, misschien ook een beetje een nieuw leven in te blazen. Hè? Tuurlijk vieren we Pasen en Pinksteren en dat is heel goed dat we dat doen. Maar laten we ook die 40 dagen tijd bijvoorbeeld echt serieus nemen als een moment van voorbereiding. Die ons kan helpen om te zien van dit is tijd die apart is gezet. En waarin we echt naar iets toeleven door ons iets te ontzeggen. En zo komt er, juist doordat er ritme wordt aangebracht, juist doordat er onderscheid in de tijd is, worden de momenten heel duidelijk, steken er als het ware bovenuit van dit is wat God aan het doen is in deze wereld. Dit is hoe hij door zijn zoon en door zijn geest betrokken is op deze wereld. En dit is waar wij als kerk uit leven. En daar hebben we elkaar dus ook in nodig. Ik zou ook echt willen pleiten om dat gezamenlijk te doen. Natuurlijk is het belangrijk om je persoonlijk om tijd te heiligen. Ook door de dagen heen, ook in je dagelijkse ritme, momenten van gebed, van Bijbel lezen, dat bepalend is voor hoe je je dag invult. Maar ik ben wel bang dat als we het puur en alleen laten afhangen van ons als individuen, dat we daar misschien ook in vastlopen. En dat we elkaar dus ook nodig hebben om elkaar daarin aan te moedigen. En ook aan te sluiten op wat er eigenlijk vanuit de kerk van alle eeuwen al wordt aangereikt. En ik zou willen zeggen, dat kan elkaar natuurlijk versterken. En uiteraard heeft de gemeenschap ook gecommitteerde individuen nodig. Hè, die zelf ook gedisciplineerd zeggen van, ja, dit is waar ik voor leef. En dat dan inderdaad die cyclus van 7 dagen bepalend mag zijn voor ook de dagen tussendoor. Want ik wil helemaal niet zeggen dat, laat ik het maar dan de gewone tijd noemen, hè, maandag, dinsdag en verder. Dat zijn ook hele belangrijke dagen. Het is ook belangrijk wat je doet op je werk, uiteraard. Maar ik hoop wel dat gevoed wordt vanuit wat we hier vanmorgen met elkaar doen. En dat we dat de hele week met ons meenemen. En dat dat inderdaad de basis vormt voor die andere dagen. En dat het zo inderdaad met elkaar verbonden mag zijn. En dat we op die manier mogen ervaren dat de tijd geheiligd wordt. In zijn schepping zet God tijd apart om te rusten en te vieren. Daar hebben we het over gehad. En ik heb als eerste genoemd het voltooien. God voltooide zijn schepping. En dat deed hij op de 7e dag door te kijken en te genieten van zijn werk. En daarna het rusten. God rustte van zijn werk. Hè. Dus er was een duidelijk onderscheid tussen het moment dat hij aan het werk was en dat hij rusten. En ik denk dat het een aanmoediging voor ons is om dat ook te doen. En als laatste het zegenen en heiligen. God die inderdaad ook die dag apart zet en daarmee ook een ritme aanbrengt in de tijd die ons mag helpen om te zien hoe God aan het werk is in zijn schepping. De rust is ook iets wat God ons gegeven heeft. Ik denk, het is ook goed om dat als geschenk te ontvangen. We hoeven ons niet schuldig te voelen als we uitrusten, maar het is heel goed. En gun het jezelf. Geniet ook van... kijk af en toe naar je werk en geniet ervan. Ook als het niet perfect is. Maar zeg van, oké. Het is misschien een 7 of een 6. Maar toch, ik heb dit wel mogen doen. En laten we elkaar ook aanmoedigen om de tijd te blijven heiligen. En we gaan nu luisteren naar een muzikaal intermezzo hier in uw heiligdom, om ook even de woorden te laten bezinken. We mogen het heilig avondmaal met elkaar vieren. Ik denk het is ook mooi om het als heilig avondmaal aan te duiden. Omdat ook dat apart gezet is en ons mag wijzen op Christus. En jullie zien een afbeelding hier. Even korte inleiding. Wie weet wat je hier ziet? Ja, precies. Je hebt mensen. Mijn broertje heeft daar ook een handje van. Die gaan dan bepaalde gebeurtenissen naspelen. En dat noem je wel in het Engels re-enactment. Re-enactment. Ja, het is een beetje moeilijk te vertalen. Als er een wet wordt ingevoerd, dan noemen ze dat die wet is enacted. Die wordt bekrachtigd. Dus een re-enactment is eigenlijk iets wat opnieuw tot leven komt. Of een heropvoering. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. En als we het avondmaal met elkaar vieren, dan zou je kunnen zeggen, dat moment dat Jezus met zijn leerlingen is, gebeurt hier opnieuw. Het is als het ware dat Jezus zelf hier aan de tafel is. Hij doet de uitnodiging naar ons. En we mogen uit zijn handen brood en wijn ten diepste ontvangen. En er zit nog een tweede aspect in. Hè? Dus Jezus die zijn lichaam deelt. Maar daar zit ook de uitnodiging en de uitdaging naar ons als gelovigen in om hem daarin na te volgen. En dan wil ik even lezen uit Johannes 13 vanmorgen. Het is opvallend, in Johannes staat er geen versie van het avondmaal, laat ik het even zo zeggen, in de andere evangelieën wel. Maar zeg maar op datzelfde moment, daar beschrijft Johannes wel iets anders. En dat is wel heel bijzonder. Als eerste dat Jezus de voeten van zijn leerlingen wast. En zegt van, wat ik hier doe, zo moeten jullie dat ook naar elkaar doen. En dus je zou kunnen zeggen, de leider is de dienaar. Dus ik heb een bak met water mee. Nee, grapje. Misschien voor een andere keer. Maar dat principe, dat komt dan aan het eind van dat gedeelte terug. En dan zegt hij in hoofdstuk 13, Johannes 13, vers 34. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus overigens ook het moment dat Jezus bekend maakt dat hij verrader zal worden en dat Judas ook weggaat. Dus zo diep gaat dat. En ik denk dat het een aansporing voor ons als gemeente is om een liefhebbende gemeenschap te zijn. Een vergevende gemeenschap. Hoe complex dat soms ook kan zijn. En dat het dus ook belangrijk is als er dingen spelen dat we die met elkaar kunnen uitpraten. En ik wil een ieder die hier vanmorgen is, van harte uitnodigen, en dat doe ik dus in de naam van de Heer. Ieder die Jezus als Heer beleidt, mag aanzitten aan het avondmaal. En als er vanmorgen iemand is die voor het eerst mee wil doen, dan mag diegene gaan staan en even zijn of haar naam noemen en in één zin zeggen wie Jezus voor hem of haar is. Is er iemand die voor het eerst mee wil doen? Ja, mooi, oké. Wat is je naam? Mooi, dankjewel. Van harte welkom. Ja. Zijn er nog anderen? We lezen in 1 Korinthe 11 de volgende woorden. Daar zegt Paulus, want wat ik heb ontvangen heb ik aan u doorgegeven en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En na de maaltijd nam hij ook de beker en hij zei, dit is mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Het bloed van het nieuwe verbond. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En dan zegt Paulus ook, altijd wanneer jullie van dit brood eten en uit de beker drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer totdat hij terugkomt. Laten we een kort moment van stil gebed nemen. Hart. Amen. Jan, zou jij een dankgebed voor het brood willen uitspreken?
Trouwe, liefdevolle God en Vader. Heer, we willen u danken dat we hier bij elkaar mogen zijn om te vieren, Heer. Ook al klinkt het raar, Heer, dat u zo goed was, dat u uw leven voor ons hebt gegeven. Heer, we danken u voor dit moment en we willen u ook een zegen vragen over het brood dat we zullen eten. Dat we ook de rust en de vrede bij u mogen vinden. Heer, dat vragen we uit genade en om Jezus wil alleen. Amen.
Het brood zal worden rondgedeeld en laten we op elkaar wachten met het eten. Daar zal ik zo een teken voor geven. Laten we eten om de Heer te gedenken. Zou jij een dankgebed voor de beker willen uitspreken?
Heere God, Vader, in de hemel. Heer Jezus, Zoon van God, Heer, we danken u dat we hier mogen zijn aan deze gedekte tafel. Dat we ons mogen beseffen dat we hier mogen zijn door u. Heer, dat u de eerste stap heeft gezet, elke keer weer. Heer, en dat we hier mogen zitten, mogen zijn en mogen ontvangen. Dat we mogen rusten bij u. Heer, en dat we dankbaar mogen zijn voor de relatie die u mogelijk heeft gemaakt. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. Mogen drinken uit de beker. En dankbaar mogen zijn voor dat wat u voor ons heeft gedaan. Amen.
Laten we ook met het drinken op elkaar wachten tot ieder ontvangen heeft. Laten we drinken om Christus dood en opstanding te verkondigen totdat hij terugkomt. Heer, we danken u voor dit moment waarin we mogen proeven van het leven dat u geeft. Door de weg die uw zoon gegaan is. Heer, help ons telkens opnieuw te beseffen wat dat betekent. En daar elke dag uit te leven. Dat de oude mens in ons mag afsterven en dat we een nieuw leven mogen gaan achter u aan. Geleid door uw geest. En Heer, mag dat ook zichtbaar zijn in de gemeente waarin we elkaar ontmoeten. Waarin we soms ook botsen met elkaar. Waarin we elkaar soms scherpen. Maar waarin het soms ook wel te veel is. Waarin we onze ego's tegenover elkaar staan, waardoor we u de eer niet kunnen geven. Heer, wilt u ons dan weer tot elkaar brengen? Dat u daar tussen mag staan, dat u daarin centraal mag staan. Heer, vergeef het ons wanneer we onze eigen weg gaan. Help ons zo een licht te zijn in deze wereld. Om lief te hebben zoals wij zijn lief gehad. Om te vergeven zoals wij zijn vergeven. Om te verdragen zoals u ons soms verdraagt. En Heer, we bidden ook voor de wereld. We zien het leed. We zien het op televisie. We zien het in ons, in de wereld om ons heen, in de mensen die we ontmoeten. We zien het ook in ons eigen leven. We bidden, Heer, ontferm u. Ontferm u over uw volk Israël. Ontferm u ook over de bevolking in Gaza. Als er zoveel leed is. Heer, ontferm u over Oekraïne. Ontferm u over Soedan en al die andere plekken waar al zo lang oorlog is en wij het al lang vergeten zijn. Maar u bent het niet vergeten. Heer, zie naar hen om. We bidden ook voor leiders. We bidden voor onze eigen leiders. Als ze soms rollenbollend met elkaar over straat gaan, dan bidden we, Heer, geef hen toch wijsheid. Zodat ze rechtvaardig leiding mogen geven aan ons land. Zodat ze ook een goed voorbeeld kunnen zijn voor de mensen. Niet om te polariseren, maar juist om samen te brengen. Heer, ga zo met een ieder van ons mee. De weg die we gaan. Ook in deze tijd van het jaar, als veel van ons ook op zoek gaan naar rust. Help ons die rust te vinden. En help ons die rust ten diepste bij u te vinden. En zo willen we dit moment ook afsluiten door het gebed te bidden, het Onze Vader, dat we van u geleerd hebben. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen met elkaar het lied Stil, mijn ziel, wees stil. Laten we dat staande doen.
Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen, God.
geeft je steeds. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wachten.
De eerste collecte is zoals we gewend zijn voor de gemeente. En de tweede collecte deze zondag is voor de Messias belijdende Joden. U bent van harte welkom om zometeen een kopje koffie of thee te drinken in de zaal hierachter. Mocht u hier voor het eerst zijn, volg de menigte en dan komt het helemaal goed. Maar er is ook, zoals we gewend zijn, gelegenheid om naar voren te komen. Als er iets op je hart ligt, om voor te bidden, te danken. Dan zijn hier twee mensen om met je te bidden. En ook een moment van rust te zoeken met elkaar. Voor volgende week is de afsluiting van de kinderdienst. Ik denk dat de meeste om wie dat gaat, dat inmiddels weten. Het heeft ook al een paar keer in de nieuwsbrief gestaan. Maar het blijft leuk om dat even te benoemen. De start van de vakantieperiode is ook benoemd. Nog even een reminder. Mocht je op een rooster staan in de periode dat je er niet bent, ruil dan even onderling, zodat dat geregeld is. En dat je, dat we niet zelf onze koffie moeten inschenken, al zou dat niet eens per se heel erg zijn. Maar vrijwilligers moeten zoeken voor de afwas, of dat het gebouw niet wordt schoongemaakt. Dus check even de roosters, mocht je weggaan op vakantie. Ina heeft weer een mooi stukje geschreven in de nieuwsbrief over de Nijmeegse Vierdaagse, die ze opnieuw gaat lopen dit jaar. Alvast heel veel succes op dat vlak. Maar wij kunnen haar natuurlijk wat extra moed meegeven door met z'n allen haar te sponsoren. De lijsten liggen, neem ik aan, weer bij de boekentafel. Dus ook dat weer van harte aanbevolen. Zeker natuurlijk ook in combinatie met het mooie doel waarvoor ze loopt. Meer informatie daarover bij Ina, maar ook in de nieuwsbrief terug te vinden. En nog even de aandacht op dat we nu natuurlijk een inzamelpunt zijn voor de voedselbank. Ik zag al aardig wat eten liggen bij de ingang, maar dit blijft gewoon doorgaan. Dus als je een keer weer bij de supermarkt bent of bestelt en het laat bezorgen. Al dat soort dingen. Neem wat mee voor mensen die dat heel hard kunnen gebruiken. Dat waren mijn mededelingen.
Om te zien dat naast de vloek die de techniek brengt ook veel zegen is. En laat het vooral op die manier gebruiken. We mogen de zegen van de Heer ontvangen. En aansluitend zingen we ons slotlied. Wij reizen met elkander en dat doen we hand aan hand. Je mag ook. Jan zei vanmorgen tegen mij, ik ben vanmorgen je linkerhand. Dus ik zei, dan mag je wel bij me op het podium komen staan. Dus hij heeft het lang volgehouden. We mogen de zegen ontvangen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. Amen.